Thank you. Beginnen we deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort door met elkaar te zingen uit Psalm 25. Daar gaat het over de heilgeheimen die de Heere wil bekendmaken aan hen die hem vrezen. En het gaat over een geheim vanavond, namelijk het geheim van de drie-eenheid. Om daar nou iets van te verstaan. En dat is alleen door de Heilige Geest. En daar mogen we om bidden. Maar ook de waarheid die er staat in Psalm 25 vers 7 mag ons daarin ook tot troost zijn. Gods verborgen omgang vinden. We zingen Psalm 25 vers 7. De lezing uit Gods heilig en dierbaar woord is uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daar lezen wij vers 1 tot en met vers 21. Daar komen wij ook tegen de verhouding tussen de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. Maar ook dat dit het eeuwige leven is dat wij God kennen, de enige waarachtige en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Johannes 17, lezen we vers 1 tot 21. En de belijdenis van het geloof is uit de geloofsbelijdenis van Athanasius. Daar krijgt u niet, denk ik, elke week de geloofsbelijdenis uit voorgelezen. Maar de geloofsbelijdenis van Athanasius bestaat eigenlijk uit twee dingen. De behandeling van de drie-eenheid en de behandeling van dat Jezus God is. En ja, wat dat betreft, als het gaat over het onderwerp ook van deze dienst, past het heel goed. En waarom wordt die geloofsbelijdenis genoemd geloofsbelijdenis van Athanasius? Niet in de eerste plaats omdat Athanasius die geloofsbelijdenis geschreven heeft, maar omdat Athanasius in de kerkgeschiedenis een strijd gevoerd heeft met Arius. En Arius zei dat bijvoorbeeld de Heer Jezus het belangrijkste schepsel van God was, maar hij beleed niet dat hij Gods zoon was. En Arius die heeft zijn leer gepromoot en Athanasius is daartegen ingegaan. En juist door die strijd is steeds meer zicht ontstaan op, ja, hoe zit het nou met God, Vader, Zoon en Heilige Geest? En is uiteindelijk ook daar meer van opgeschreven in de belijdenisgeschriften. Dus probeer jongelui ook te onthouden als het gaat over de leer van de drie-eenheid, dat dus de strijd tussen Athanasius en Arius daar een bijdrage aan geleverd heeft om dat te verstaan. Je ziet soms hè, dat er een moeilijke periode is in de kerk en dat er dwaling is, maar dat dat soms ook helpt om de leer weer helderder te mogen zien. Dat zien we ook bijvoorbeeld in de strijd tussen Gomarus en Arminius. Dat weet als goed is de catechisanten ook. Strijd tussen Gomarus en Arminius. Uiteindelijk de Dordtse synode en daar zijn de Dordtse leerregels uit voortgekomen. Zo was het ook in de vroege eeuwen, want Athanasius heeft geleefd aan het eind van de derde en het begin van de vierde eeuw. Dus de geloofsbelijdenis van Athanasius, de eerste 28 artikelen en daarna de lezing uit Gods woord uit Johannes 17.
Zo wie wil zalig zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. Zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij den enige God in de drie-eenheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen en de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heiligen Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen. De Zoon is ongeschapen. De Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader. Onmetelijk is de Zoon. Onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig. De Zoon is eeuwig. De Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar het is één eeuwig, gelijk het ook niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke is. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar het is één Almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader de Heere, de Zoon de Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de heilige christelijke waarheid genoodzaakt worden, een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen. Alzo is ook door het algemeen geloof verbonden drie goden of drie heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, noch geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd, maar uitgegaan. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst de laatste, niet meest of het minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn zichzelf alleszins gelijk, zodat alom, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zijn. Daarom zo iemand zalig wil worden, die moet aldus van de drievuldigheid geloven. Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken, en hij hief zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijkt uw Zoon, omdat ook uw Zoon u verheerlijke, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, omdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk, dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid, die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend, dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe, en al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt, en ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, omdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, omdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hen uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij, en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt.
Laat ons Gods aangezicht met ootmoed zoeken in het gebed. Heren, wat is het verootmoedigend om Johannes 17 te lezen, waar wij uw eigen zoon horen bidden. Wat heeft hij heilig gebeden? Volmaakt gebeden, vol vertrouwen gebeden, vol ontzag gebeden. En Heer, als we zo dat innig contact tussen u en uw zoon, die mens werd, lezen, en we vergelijken dat met ons bidden, ach Heere, dan moet u ook bij ons bidden het getier van uw oren wegdoen. Wie zijn wij? Wat is ons bidden, Heere? En toch, u zegt in uw woord dat wij niet vanwege de volmaaktheid van ons zijn of bidden naar ons wilt horen, maar alleen vanwege het werk van die middelaar en voorbidder, de Heer Jezus Christus. En was dat een wonder, Heere? Als zelfs ons bidden voor u niet kan bestaan, dat u nochtans het geroep van een zondaar wil horen om Christus wil. Leer ons dan altijd door hem tot u te gaan, op hem pleitend, op hem steunend, op hem leunend. En geef dat vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te bekomen en genade te verkrijgen ter bekwame tijd. Heer, en als er een plaats is waar u barmhartigheid wil laten bekomen en genade wil schenken, dan is dat toch in uw huis, de werkplaats van de Heilige Geest. Onder de prediking van uw woord, waarvan u zelf getuigt dat het door de dwaasheid van de prediking is, dat het u behaagd heeft zalig te maken, die geloven. En wat zijn we dan vanavond op een goede plaats? Een plaats van verwachting. Zoals in de Bijbel het huis van Bethesda een plaats van verwachting was voor zieken en zwakken. Heere, zo veel te meer uw huis. En dat we dan maar zo zijn opgekomen. Ziek, zwak, mismaakt, zondig, arm, ellendig in onszelf. Verlegen om u woord, om uw zegen, die zegen die rijk maakt. En waarom maakt die zegen rijk? Omdat u in die zegen uzelf meegeeft, o Heere, en daarmee vervult in beginsel en verder wat u gezegd hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, zegen ons deze avond. Het gaat om de diepten van u. Heere, wie zal daarover kunnen spreken of preken? Als u niet zelf leidt door uw geest die de diepten van God kent, wie zal daarna kunnen horen en het verstaan? Als u niet zelf leidt door uw heilige geest en vervult wat wij gezongen hebben, Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, na zijn vreeverbond getoond. Heere, wees in ons midden als één die dient. Werk in het hart van kinderen, jongeren, mensen van middelbare leeftijd, maar ook de ouden. Heere, bekeer wat onbekeerd is en versterk hetgeen u gewrocht hebt. Wil ook in de huizen, in de stille huiskamers waar men verbonden is met de gemeente, wil ook daar nog uw onmisbare zegen geven. Heere, wij bidden voor het werk van de zending en van de evangelisatie. Heere, wilt u het zegenen? Zij die uitgegaan zijn tot in de verre oorden, Heere, eenzame posten vaak, ploegen op rossen. Heere, maak het waar, die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien en oogsten. Maar ook ons land is zendingsland geworden. Ook Elburg is niet meer zoals het vroeger was. Ook daar is zoveel verloop, zoveel ontkerkelijking, mag het ons aangrijpen. En dat er nog zoveel plaatsen in ons Nederland zijn, die misschien wel duizenden inwoners bevat, maar waar nog een handvol in de morgen en nog minder in de middag en de avond opgaat om zich onder uw woord te scharen. O Heere, geef ons de nood van ons vaderland te zien, maar ook de schuld daarvan in te leven. Wij zijn van de plaats, en daarom is Nederland van de plaats. Heere, geef ons dat de toestand van land en volk ons mag verootmoedigen, op de knieën mag brengen, maar dat er ook een vurig gebed op mag stijgen tot u, de drie-enige God, die macht hebt over alle vlees, of u nog een wederkeer wil geven tot u en uw zalige dienst. En verwaardig niet alleen om een bidder te zijn, zoals in de schrift staat, een gebed van het rechtvaardige vermag veel, maar verwaardig ook in onze omgeving om goed van u en van uw woord en uw dienst te spreken. Heere, open de lippen door uw kracht, opdat wij uw lof zouden verkondigen. Geef ons grote verwachtingen van u, want als u groot bent, als Vader, Zoon en Heilige Geest, dan bent u ook tot grote dingen in staat. En dan is het waar, persoonlijk, kerkelijk, maar ook als het gaat over de nood van land en volk, niets voor u te wonderlijk is. Ach Heere, ga zo vrij en soeverein en genadig uw gang. En wil nog aan uw verbond gedenken. En als we dan nog denken aan de schriftlezing en de woorden van uw Heer Jezus Christus ons in gedachten brengen, opdat zij één zijn, opdat, zoals ook wij één zijn, Heere, dan mag ook wel schaamte ons aangezicht bedekken vanwege de kerkelijke verdeeldheid. Heere, geef een wederkeer, niet alleen tot u, maar ook tot elkaar. En breng bijeen wat bijeen hoort. Heere, en als het dan misschien niet wat de kerkmuren betreft zo kan gaan dat het samenkomt, dan kunt u wel de harten verenigen. Tot een ootmoedig verstaan van elkaar in de vreze Gods. Heere, zou u dat in ieder geval willen geven. En wat dat betreft is het een voorrecht om als hervormd predikant ook in een christelijk gereformeerde gemeente voor te mogen gaan. U geeft het nog door uw goedheid. Heere, wilt u op ons neerzien en ons gebed nog horen en verhoren. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 48, vers 4, 5 en 6. Daar gaat het over het gedenken van God en zijn daden, maar ook wie die God is, want deze God is onze God. En dan gaat het over de Heere, maar ten diepste ook over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Psalm 48, vers 4, wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Vers 5, dat Sions berg weer galm van vreugd. En vers 6, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 4, 5 en 6. Lezen we met elkaar zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus, waar we met Gods hulp en onder inwachting van de Heilige Geest bij stil willen staan. Vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord in 3 delen. Het eerste is van God, de Vader en onze schepping. Het andere van God, de Zoon en onze verlossing. Het derde van God, de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft. Dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Onder deze woorden schrijven we boven de prediking de belijdenis aangaande de 3 enige God. Wij hebben 3 gedachten. Allereerst kennen uit zijn werken. Kennen vanuit het woord. Kennen vanuit de ervaring. Belijdenis aangaande de 3 enige God. Kennen vanuit zijn werken. Kennen vanuit het woord. Kennen vanuit de ervaring. Gemeente, er zijn in het leven zoveel dingen die wij niet kunnen begrijpen. Een oudere in de gemeente heeft een kleinkind of een achterkleinkind en die ziet dat kleinkind bezig met de computer en alle dingen die daarbij horen en hij zegt, ik snap er niets van. Het gaat mijn pet helemaal te boven. Het duizelt me als ik erover nadenk. Dan begrijp je het niet. Maar de jongeren begrijpen niet dat opa niet eens een telefoon wil. En daar helemaal niets mee te maken wil hebben, omdat hij zich prima redt zonder. Zo zijn er in het leven van die onbegrijpelijke dingen. Ook Gods werk is niet altijd te begrijpen. Of misschien moet je zeggen, meestal niet te begrijpen. Als je erover nadenkt wat sommige mensen moeten meemaken onder de voorzienigheid van God, kun je dat begrijpen? Maar het feit dat wij hier levend en wel zitten, als heilwaardige mensen, onder de verkondiging van het evangelie, is dat te begrijpen? In de Bijbel staat, de Heer is groot en wij begrijpen hem niet. Wij begrijpen zijn werk niet, maar wij kunnen ook ten diepste niet begrijpen wie hij is. Wat wij vanavond doen is de Bijbel nastamelen. Wie is God? Hij is 1 in wezen, 3 in personen en dat noemen we de 3-eenheid. Is dat te begrijpen? Nooit. Maar daar gaat het in de Bijbel ook niet in de eerste plaats om. Dat betekent niet dat je er dan ook maar niet over na moet denken, want het is toch niet te begrijpen. Nee, je moet je er wel voor inzetten. Maar als de Heilige Geest erin meekomt, dan ga je er iets van verstaan. En dan krijg je de volgende vrucht. Daar gaat de mens voor de grootheid van God buigen. In de grootheid van God geloven. En de grootheid van God aanbidden. Dus het gaat er vanavond niet allereerst om dat u en jij alles van God begrijpt. Dat gaat niet. En misschien ga je wel met vragen naar huis en zeg, ik snap het nog niet. Maar dat is niet erg. Als God te snappen is, dan is hij toch geen God meer. dan is hij van ons niveau. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Ja, zouden wij kleine mensen hem dan kunnen begrijpen? Enerzijds zou je zeggen, gelukkig niet. Maar daar hoort dan wel iets bij, hè? Als je God wel wil begrijpen, wil je eigenlijk opklimmen tot zijn niveau. En hij moet maar vertellen wie die is. En dan heb je het weer. Als wij werkelijk het ermee eens zijn dat God ons ver te boven stijgt. En wij er genoeg aan hebben om een indruk van hem te hebben. Dan willen we voor hem buigen. Dan worden we klaargemaakt om in hem te geloven en hem te aanbidden. God is groot en wij begrijpen hem niet. En daar gaat het ook deze avond over. In vraag 24... wordt gevraagd, hoe worden deze artikelen gedeeld? En over welke artikelen gaat het dan? Dat gaat over de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. En die stond in zondag 7. Zondag 7 is dat diepe geloofstuk over het ware geloof. En in zondag 7 ging het over de aard van dat geloof, gewerkt door de Heilige Geest, kennis, toestemmen, vertrouwen. Dat is de aard van het geloof. Maar het ging in zondag 7 ook over de inhoud van het geloof. Wat gelooft het geloof nu? En wat dient een zondaar te geloven voor zijn zaligheid? Nou, hebben de opstellers van de catechismen gezegd, laten we dan, om dat duidelijk te maken, gebruik maken van iets wat al heel lang in de kerk zijn plaats heeft. Namelijk de apostolische geloofsbelijdenis. Of de 12 artikelen. Hoe lang is dat al in de kerk aanwezig? En heeft dat een plek? Nou, even voor de duidelijkheid, de apostolische geloofsbelijdenis is ook niet op één dag gemaakt. Het is ook iets wat een begin heeft. En iedere keer wordt er door allerlei discussies in de kerk en een dieper verstaan van de Bijbel worden er dingen toegevoegd. Het eerste stuk van die apostolische geloofsbelijdenis kennen we al vanuit de tweede eeuw. Maar de laatste toevoeging, en zoals we het nu hier hebben, dat is vanuit de zevende eeuw. Het is een proces geweest in de kerkgeschiedenis van een steeds dieper verstaan. Maar als men dan het mocht verstaan zijn, dit moeten we wel opschrijven. Zodat de kerk in zijn algemeenheid en ook de toekomstige leden van de kerk ervan mogen profiteren. Want het is natuurlijk heel erg als je iets mag ontdekken van God en van de dienst van de Heere, dat een ander dat opnieuw moet ontdekken omdat je dat niet opgeschreven hebt. Dus uit liefde tot de kerk en tot alle zielen in de kerk is het opgeschreven tot onderwijs, tot lering. De 12 artikelen werden gebruikt als dooponderricht, dus kreeg je catechisatie in de eerste eeuw en dan kreeg je catechisatie vanuit de 12 artikelen. En ging je belijdenis doen voorafgaande aan de doop, wat moest je dan vaak opzeggen? De 12 artikelen. Ja, opgeschreven als richtlijn, als hulpmiddel. Ook om voor allerlei dwalingen te bewaren. Sommige mensen hebben wat problemen met belijdenisgeschriften. Nou, je zou zeggen, de eerste christengemeente had daar dus helemaal geen probleem mee. Want men begon op te schrijven wat men ontdekt had. De 12 artikelen. En dat is ook naar Gods woord. dat wij belijdenis doen. En dat heeft iets persoonlijks. Wat geloven wij? Maar dat heeft ook iets kerkelijks. Als iemand nu vraagt wat wij geloven, dan kunnen wij bijvoorbeeld verwijzen naar de 12 artikelen. Dat geloven wij. Je zou kunnen zeggen dat is de belijdenis op hoofdlijnen. Maar bijvoorbeeld de catechismus gaat toch nog iets dieper op de zaken in, omdat er ook rond de 12 artikelen mensen zijn die zeggen, nou ik ga er deze kant mee op en die kant mee op. En toen was er behoefte om opnieuw dingen op te schrijven, om verwarring en dwaling in de kerk tegen te gaan en mensen te helpen. Wat is nu de inhoud van het geloof? Misschien krijgt u ook en jij ook te maken met zoveel vragen. En heb je ook heel veel vragen. Hoe zit dit? En hoe zit dat? Wat is bijbels? Sommige mensen zeggen, nou dan moet je juist niet te raden gaan bij de belijdenisgeschriften. Helemaal mis. De belijdenisgeschriften zijn ontstaan vanuit de ontdekking van wat er in de Bijbel staat. En de Bijbel is niet zoals sommige mensen denken een soort verhalenboek. Maar de Bijbel is een leerboek. De leer van Gods woord komt daarin openbaar. En alleen zij die de leer van Gods woord verstaan hebben, die hebben kennis van de zaligheid ontvangen door de Heilige Geest. Dus de belijdenisgeschriften, laten we er dankbaar voor zijn. Laten we er gebruik van maken. En laten we voortdurend ook de Bijbel ernaast leggen om te ontdekken en te zien hoezeer in het verleden men de Heilige Schrift heeft verstaan. Maar goed, zondag 7, de aard van het geloof, de inhoud van het geloof bij de 12 artikelen. En die 12 artikelen zullen nu ook vanuit zondag 8 tot zondag 22 worden uitgewerkt in de catechismus. Maar het is wel goed om te zien dat ook in die 12 artikelen er een soort onderverdeling is. Het is in drieën verdeeld. Heel vaak is een preek bestaande uit drie punten. Om te helpen. Om te leiden. Zeg, hier gaat het over, daar. En zo is ook de apostolische geloofsbelijdenis in drieën verdeeld. En ook de geloofsbelijdenis van Athanasius. Welke driedeling ligt er in? Nou, de driedeling van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wij hebben daar iets van gelezen, ook bij Athanasius. Wie is God? Allereerst moet je zeggen, hij is één. We hebben niet te maken met verschillende goden, maar we hebben te maken met één God. Aan het begin van de Bijbel komt vooral de eenheid van God naar voren. Daar gaat het over de Here, en daar gaat het over God. En daar gaat het ook over Here met kleine letters. Als wij verder in de Bijbel komen, dan zien we dat die ene God ook drie personen is. Dus allebei. En één. En drie personen. Wij zeggen één in wezen. En drie in personen. Dat is niet te begrijpen. Maar Athanasius heeft geprobeerd dat toch wat onder woorden te brengen. Er is een eenheid als het gaat over de heerlijkheid van God. Als het gaat over de almacht van God, als het gaat over de eeuwigheid van God, als het gaat over zoveel dingen, daar is een eenheid in. In het wezen van God. En heel veel eigenschappen hebben ze dus ook met elkaar gemeen. Maar als het gaat over de personen, dan heeft God de Vader de eigenschap van Vader en die eigenschap heeft God de Zoon niet. En die eigenschap heeft ook God de Heilige Geest niet. Dus hoewel ze één zijn in wezen, zijn ze toch verschillend in personen. God als Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Is dat een soort rangorde dat de Vader boven de Zoon staat en de Zoon boven de Heilige Geest? Nee, als ze allebei allemaal even goddelijk zijn, dan kun je niet zeggen dat de Zoon minder is dan de Vader. Of de Heilige Geest minder dan de Zoon. Ze zijn gelijk. Dus geen rangorde, maar wij noemen het een bestaansorde. Athanasius heeft gezegd, de Zoon is gegenereerd, voortgekomen uit de Vader. En de Geest gaat van de Vader en de Zoon uit. God is één en drie personen. En waar kun je God dan in kennen? Daar zullen we straks ook nog wel iets bij stilstaan. Nou, we kunnen hem kennen in hoe hij van zichzelf spreekt in zijn woord, maar ook in zijn werken. Als wij het hebben over de werken van God, dan wordt gezegd in antwoord 24, dat de verdeling van de artikelen is, ten eerste van God de Vader en onze schepping, ten andere van God de Zoon en onze verlossing, en ten derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Betekent dat dat God de Vader de schepping voor zijn rekening heeft genomen en dat de Zoon daar helemaal niet bij betrokken was en de Heilige Geest al helemaal niet? En betekent dit dan dat de Zoon het werk van de verlossing voor zijn rekening heeft genomen en dat de Vader daar niet bij betrokken was en ook de Heilige Geest niet? En dat de Heilige Geest alleen degene is van de heiligmaking? Nee, zo moet je het niet zien. De schepping was de schepping van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Alleen wie zie je daar het meest? Wie gaat voorop? De Vader. De Vader zie je het meest bij de schepping. Maar er staat in de Bijbel wel dat de wereld gemaakt is door het woord. Met een hoofdletter, dat is Christus. En door de geest van zijn mond is alles geschapen. Psalm 33. Dus, de schepping is het werk van God. En de Vader ging voorop, de Heilige Geest en de Zoon was er ten volle bij betrokken. Hoe zit dat bij de verlossing dan? De verlossing, wie zien we daar het meest? Dat weten de kinderen ook. Verlossing, dat is verlost van de zonde. Wie heeft daar het meest zijn werk gedaan? God de Zoon. Die mens werd en leed en stierf. Maar was de Vader daar dan niet bij betrokken? Ja, want die zond zijn Zoon. En was de Geest dan niet betrokken bij die verlossing? Jazeker, want de Geest daalde op de Zoon neer om hem de kracht te geven om dat werk te vervullen. Dus weer, wie zien we het meest bij de verlossing? De Zoon. Maar die anderen waren er ook bij betrokken, want het is het werk van de drie enige God. En dan staat er van de derde, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat heeft te maken met de vernieuwing van het hart. De Geest wordt Heilige Geest genoemd, omdat Hij God is, Hij is heilig. Wij hebben ook een geest. En de engelen zijn geesten, maar wij hebben een onheilige geest. Maar de geest van God is heilig. En hij heiligt ook. Het zegt ook wat zijn werk is. Zijn werk is zondaars harten te vernieuwen. Maar is bij dat vernieuwende werk, is daar God de Vader niet bij betrokken en God de Zoon niet? Jazeker wel. Want de Heilige Geest gaat van de Vader en de Zoon uit. Zegt de apostel niet dat wat er gebeurd is, dit is wat er gebeurt, dat de Heilige Geest door de Vader van de Zoon wordt uitgestort. Dus, ja, wij kunnen God kennen als de drie enige God, als wij letten op zijn werken. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan, als wij gaan naar vraag en antwoord 25, dan wordt er gevraagd, aangezien er maar één goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Eigenlijk is de achtergrond van deze vraag, wat u nu vertelt van de drie enige God, is dat wel bijbels? Klopt dat wel? Er is één goddelijk wezen en als je dan toch praat over Vader, Zoon en Heilige Geest, dan lijken er wel drie te zijn. Op zich een hele goede vraag. Als iemand de vraag stelt en zegt, is het wel bijbels? Klopt het wel? Ik hoop dat die vragen wel eens gesteld worden op catechisatie. En dat die vragen ook wel eens gesteld worden in huis. Dat wordt nu wel gezegd, maar waar staat dat in de Bijbel? Het is niet waar omdat een dominee het zegt. Het is zelfs niet waar omdat een kind van God het zegt. Het is niet waar omdat de kerk het zegt, het is alleen waar als de Bijbel het zegt. Hoe zit dat nou? In de Bijbel staat dat er één God is. Waarom hebt u het dan over Vader, Zoon en Heilige Geest? Er zijn toch ook zoveel anderen die juist spreken over de eenheid van God, bijvoorbeeld de Mohammedanen. Die benadrukken de eenheid van Allah en er is geen andere God. En de Joden, die hebben het ook maar over één God. En het is een verschrikking in hun oren als zij horen dat Jezus ook God is. En de Heilige Geest ook God. Hoe zit dat nou? Ik kan het niet begrijpen wat u zegt. Eén God en toch Vader, Zoon en Heilige Geest. Nee, we hebben het al gezegd aan het beginnen, God is niet te begrijpen. Maar waarom is het dan wel waar? Dan klinkt het antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft. Nou, dat is het einde van alle tegenspraak. Als de Bijbel zo spreekt, en al begrijpen wij het dan misschien niet, dan is het toch de waarheid. Ik hoop dat Gods woord dat gezag heeft bij u en bij jou. Dat als je je vragen hebt en je krijgt antwoord en naar de Bijbel wordt gewezen, hier staat het dat je dan je hand op je mond legt en tegen je hart zegt, en nu moet je stoppen met vragen. Ook al begrijp je het niet. Ook al zeggen ze van binnen, ik vind het oneerlijk. Ik vind het moeilijk. Ik vind het pijnlijk. Dat je toch zegt, maar omdat de Bijbel het zegt, daarom is het de waarheid. Zo'n eenvoudig antwoord geeft de catechismus. Waarom is het zo? Omdat God zich op die manier in zijn woord geopenbaard heeft. Ik hoop dat u ook zo uw kinderen mag opvoeden. Bij de Bijbel. En dat u tijdens het Bijbellezen aan tafel wel eens stilhoudt en zegt, kijk nou eens, hier staat het, daar hebben we het pas geleden over gehad. Hier staat het, daar heeft de dominee het over gehad. Hier staat het, dat is belangrijk om niet te vergeten. Ja, dan kan het wel dienstig zijn om elk gezinslid een Bijbel te geven en mee te laten lezen. Dan kunt u het makkelijker aanwijzen. Kijk vers 17, kijk vers 19, Kijk vers 20. Het woord zegt. En het woord, gemeente, heeft het laatste woord en zal het laatste woord hebben. En in het woord heeft God zich geopenbaard. Is dat geen wonder, gemeente? God laat zich zien. Wij laten niet zo gemakkelijk in ons hart kijken, u wel? En je laat je al helemaal niet in je hart kijken en je vertelt je geheimen al helemaal niet aan iemand die niet te vertrouwen is. Of daar met die informatie slecht omgaat, of nog erger, spot met wie je bent. Nee, als u misschien iets van uw hart opent, dan is dat met iemand waarvan u overtuigd bent, die is te vertrouwen, die gaat daar goed mee om. Die zal dat niet beschamen, die zal mij niet kwetsen. God openbaart zichzelf. Aan wat voor soort mensen? Gaan die mensen ook goed met die informatie om? Zijn die mensen ook voorzichtig? Beschadigen die God niet? Verachten zij hem? Gemeente, wat doen wij met wat God aan ons laat zien van zichzelf? Van nature, gemeente, geven we er niet om, halen we onze schouders erover op, spotten we ermee. Het is de diepe werkelijkheid, hoe wij omgaan met God en zijn wonderlijke openbaring. Het is maar goed dat God zich daar niet door heeft laten leiden. Anders hadden we een Bijbel met 0 bladzijs. Begrijpt u dat? Als God zich zou laten leiden wat wij van huis uit doen met die openbaring van hem, dan had de Bijbel 0 bladzijs. Maar dat is niet wat God bewogen heeft om een Bijbel te geven. Hij is bewogen met mensen die de kennis van hem kwijt zijn. En hij wil die kennis van hem teruggeven. Omdat daar het geluk in ligt. En de zaligheid in ligt. En de redding in ligt. En hij legt zijn hart bloot en zijn wezen bloot. Tot in het diepst van zijn bestaan. Kun je dat begrijpen? Opdat zondaren hem zouden leren nodig krijgen. Hem zouden leren kennen, geloven en vrezen. Is het geen wonder dat de Heere zoveel van zichzelf laat zien, dat hij ons zelfs laat zien dat hij als de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest is. Want stel dat hij zich alleen had geopenbaard als de Heere. Hoe zouden we dan kunnen weten van verlossing? En stel dat wij alleen zouden horen van de Vader en de Zoon. Hoe zouden we dan moeten komen aan een nieuw hart en aan het geloof en aan de bekering. Als wij niet van de Heilige Geest zouden weten. Nee, God de enige laat zich zien als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gemeente, wij hebben ze voor de verlossing alle 3 nodig. De Vader van de verkiezing, de Zoon van de verlossing en de Geest van de vernieuwing. En ik hoop dat u ze ook alle 3 aanbidt. En aanroept, Vader, dat uw liefde ons blijkt. Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Geest, zend uw troost ons neer. Ja, en dat wordt nou wel beleden, omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Maar waar staat dat dan? Laat ik heel eenvoudig een aantal voorbeeldjes noemen. Misschien is het makkelijkste voorbeeld het voorbeeld van de eredienst. Aan het eind van de dienst krijgt de gemeente de zegen mee. Soms uit het Oude Testament, de Heere zegene u en hij behoede u. Enzovoort, de Heere met 5 hoofdletters. En dan een andere dienst, de zegen uit het Nieuwe Testament. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Hé. Die Heere in het Oude Testament, die blijkt in het Nieuwe Testament toch ook te zijn Vader, Zoon en Heilige Geest. Precies. De eenheid zien we heel duidelijk in het Oude Testament. En de drieheid zien we heel duidelijk in het Nieuwe Testament. Dat had ik al gezegd, hè. In het Oude Testament zie je meer de eenheid, het Nieuwe Testament meer de drieheid. Zal ik daar nog eens een voorbeeld van noemen? Denk eens aan het bekende Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Over wie gaat het? U zegt, daar gaat het over God de Vader. Ja, toch? Maar nu naar het Nieuwe Testament. Wat zegt de Heere Jezus van zichzelf? Ik ben de goede herder. En als dan Psalm 23 zegt, hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Wie gaat uiteindelijk de ziel verkwikken en leiden? Dat is toch de Heilige Geest? Dus wie God is in zijn volheid, zien we in het Nieuwe Testament veel dieper en veel meer. En ook in het gedeelte wat wij gelezen hebben, heeft de Heer Jezus gezegd, al het mijne is het uwe. En het uwe is het mijne. En maak ze één zoals ook wij één zijn. God, er zijn veel meer voorbeelden te noemen. Maar ik hoop dat dit voorbeelden zijn die u duidelijk maken. De volheid van God, wie hij is, Vader, Zoon en Heilige Geest. Niet iets om te begrijpen, maar om voor te buigen. Om naar te vragen, om op te hopen en te aanbidden. Laten wij daar eerst van zingen. Uit Psalm 96 en daarvan het 3e en 6e vers. Al de afgoon zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht. En voor zijn goddelijk aangezicht zet eer met majesteit haar treden en ook aanbid hem nederig al uw leven. Psalm 96 vers 3 en 6. Gemeente, de belijdenis aangaande de drie enige God. In de eerste plaats kennen uit zijn werken. In de tweede plaats kennen vanuit het woord. In de derde plaats kennen vanuit de ervaring. De catechismus spreekt over onze schepping, onze verlossing en onze heiligmaking. En dat is niet alleen wat ze bedoelt, dat is van veraf, maar dat is wat wij ook ondervinden. Wij ondervinden hem als Vader die ons geschapen heeft en onderhoudt. Wij ondervinden hem als Zoon die ons verlost en lief heeft. En wij ondervinden hem als Heilige Geest die ons vernieuwt en leidt. Dat komen wij in de Nederlandse geloofsbelijdenis ook duidelijk tegen. Dat het kennen van de drie enige God in het leven van het ware geloof ook een zaak is van de ondervinding. Wat staat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 9? Dit alles weten wij, gaat het over de drie eenheid, zo uit de getuigenissen der Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen, en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. Dus wij kennen hem vanuit zijn werkingen, algemeen, maar in bijzonder de werkingen die wij in ons gevoelen. En daar spreekt ook de Heer Jezus van in Johannes 17. Dat dit het eeuwige leven is, het geluk dat zij u kennen. Dat is persoonlijk, bevindelijk kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wat een wonder, gemeente. Dat de Heere zich niet alleen zo op een afstand wil laten kennen, maar dat hij zich ook heel persoonlijk wil laten kennen. Als Vader, Zoon en Heilige Geest. God heeft geen mens nodig. Wij zoeken nog wel eens contact met mensen en wij laten dan iets van onszelf zien, omdat wij die ander nodig hebben. Daar zit dan ook heel vaak egoïsme achter. Eigen gerichtheid. God heeft niemand nodig. Wij noemen hem de volzalige God. Dat betekent volmaakt, onafhankelijk, maar ook dat God zo gelukkig in zichzelf is, omdat er zo'n heerlijke relatie is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft geen mensen nodig om hem gelukkig te maken, om hem te helpen. Of wat dan ook. Maar waarom maakt hij zich dan bekend? Omdat hij mensen het geluk van zijn kennis gunt. Onbegrijpelijk, hè? God zegt, er is niets heerlijkers dan mij te kennen. Als de schepper, als de verlosser en de heilig maken, en ik weet wel dat de mens mij verlaten heeft, en ik weet wel dat de mens mij veracht heeft en door eigen schuld de kennis van mij is kwijtgeraakt en daarmee in ongeluk gevallen is, en toch wil ik die mens weer opzoeken en iets duidelijk maken van wie ik ben, en ik zoek daarin het contact met de mens als Vader, Zoon en Heilige Geest. Kun je dat nou begrijpen? God die ons niet nodig heeft, die alleen maar last van ons heeft, die alleen maar door ons gekrenkt is, dat hij, hoe groot hij ook is, contact zoekt met de zondaar. Ik hoop dat we daar weer niet uitkomen, gemeente. Maar dat het ons op de grond brengt. Zeggen, Heere, is het dan mogelijk om u te kennen? En ligt daar dan het ware geluk in? En ligt daar dan de redding in van mijn ziel om u te kennen? Het is de belofte van het nieuwe verbond, Jeremia 31. Ik zal mijn woorden in hun hart schrijven en niemand zal meer zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij kennen van de kleinste tot de grootste. Wonderlijk. God kennen van nabij. Hoe dan? Dat is door allereerst de Heilige Geest. Die brengt ons tot de kennis van God. Welke kennis dan? Nou, de kennis van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Staat er niet van de Heilige Geest geschreven dat hij de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Hij stelt ons God voor ogen als de schepper en rechter van ons leven. Diepe werkelijkheid, God kennen. Nee, dat is niet allereerst alleen maar positief en gemakkelijk en geriefelijk. God kennen is ook voor zijn aangezicht te leren beven. Het vervult te worden met vrees en ontzetting. En met diepe eerbied voor zijn heiligheid en voor zijn grootheid en voor zijn heerlijkheid. God kennen. Ja, maar die kennis van God is toch vreselijk. Een verterend vuur, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, ja, maar die kennis van God wordt juist gebruikt om in het hart een heilig vuur te laten ontwikkelen, om God om genade te smeken. Die genade die alleen te vinden is in het bloed van de Zoon. In zijn wonden en in zijn striemen. Die alleen te vinden is in zijn gerechtigheid en zijn voldoening. En de Heilige Geest wil tot de kennis van de Zoon brengen. Tot die hele persoonlijke kennis dat hij niet alleen het bloed gestort heeft, maar dat hij dat bloed ook voor mij gestort heeft. En hij wil door zijn woord spreken, woorden van eeuwig leven, dat ik de stem van de goede herder leer kennen. Dan wordt het zo heel persoonlijk. Niet alleen hij heeft eens geleden, maar hij heeft voor mij geleden. En hij heeft aan mij gedacht. En hij heeft mij verlost. Hem te kennen als de verlosser. Ja, en als dan ik door Christus tot God leer gaan, dan heb ik ook in die God een vader. Een vader die zorgt. En die maakt dat alle dingen meewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn. En die vaderlijke zorg, daar mag ik om smeken. Maar door genade mag ik die vaderlijke zorg ook ontdekken. Waar ik voor bewaard word. Waar ik in gebracht word. Waar ik naartoe geleid word. Vaderlijke zorg. Ja, een vader te hebben in de hemel door de Zoon en zijn vaderlijke ontferming te ontdekken in het leven. Kijk, dat is een zaak van de ondervinding. De verlossing is een zaak van de ondervinding. Maar ook de vaderlijke zorg is een zaak van de ondervinding. En ook als het gaat over het werk van de Heilige Geest, die Christus noodzakelijk dierbaar en gepast maakt, maar ook het hart vernieuwt, zodat de ziel gaat strijden tegen het kwaad, tegen de zonde, tegen de onreinheid, en gaat verlangen om God te bedoelen en Hem te eren. Dat is de ervaring dat God de Heilige Geest er is. En dat Hij in mij is. Als die innerlijke leidsman en die innerlijke heiligmaker en die innerlijke kracht die mij kracht geeft om tegen de zonde te strijden, dan is Vader, Zoon en Heilige Geest niet alleen van een zaak wat in een boek geschreven staat. Maar dat is dan ook een zaak van de ervaring. En dat alles door de Heilige Geest. Geliefden, en dat is het eeuwige leven, dat is het geluk, zegt Christus, dat wij God kennen. En enerzijds is dat een stuk waar de apostel Paulus later van zegt, wij kennen ten dele en wij weten ten dele. Hoe meer ik ken, hoe minder ik weet. En toch, in dat kennen ligt de zaligheid. Te weten wie God is. En wat ik aan Hem heb. En wie Hij wil zijn. En gemeente, mogen wij daar ook weet van hebben. Van die ene God. Die Vader is. En Zoon. En Heilige Geest. Hebben wij Hem zo leren benodigen. Maar ook leren kennen. Alles buiten die God verloren. En alles in die volzalige God gevonden. Dan zingt het hart biddend. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Hoe aanbiddenswaardig bent u in uw oneindige hoogheid, grootheid en heerlijkheid. De hemelen worden met u vervuld en de aarde is een voetbank voor uw voeten. En de heilige engelen die hebben stof om eeuwig te zingen. Heilig, heilig is de Heer. Wie zal u kennen? Heere, het is alleen door de Heilige Geest dat wij u leren kennen. En geef dat wij door het woord mogen geloven dat u bent. Eén in wezen, drie in personen. En dat wij in uw algemene werken u herkennen als de Vader van de schepping, als de Zoon van de verlossing en als de Geest van de heiligmaking. Maar dat is te kort voor de zaligheid. Geef dat wij u persoonlijk kennen. Heilig en rechtvaardig, maar in Christus barmhartig en genadig. En een Vader die uw kinderen behoedt. En een Geest die hen leidt, leert, vernieuwt en bekrachtigt. O, een drieënige God is nodig voor de zaligheid. Maar juist ook het feit dat u de drieënige bent, is de garantie dat uw volk eeuwig zalig zal worden. En dan zullen ze eeuwig uw volheid zien. en eeuwig zich daarin verblijden en het eeuwig mogen aanbidden. Dan gaat het geloof over in aanschouwen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit de avondzang. Het eerste en het laatste vers. O grote Christus, eeuwig licht. Daar zie je weer, hè. God de Vader is licht, maar Christus is licht en de Heilige Geest is licht. Niets is bedekt voor uw gezicht, zoals er ook niets bedekt is voor het gezicht van de Vader en de Zoon, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. En dan ook het zevende, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. De avondzang, vers 1 en 7. Bewaar het woord wat u deze dag verkondigd is en ga heen naar uw huizen, biddende om de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.